voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 2, vers 1 tot en met vers 20. Lucas 2, vers 1 tot en met vers 20. De zingen psalmen zijn een lofzang van Zacharias, vers 2 en 4. Psalm 118, vers 12 en 13. Lofzang van Maria, vers 3. In Psalm 98, vers 2. Ik herhaal dat de zingen psalmen zijn. Lofzang van Zacharias, vers 2 en 4. Psalm 118, vers 12 en 13. Lofzang van Maria, vers 3. In Psalm 98, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen vervolgen door met elkaar te zingen. En wel van de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias en daartoe het tweede en het vierde vers. De lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld. Hoe zijn genaal ons redden zou van onze hateren wreed geweld. Nu blijkt zijn onwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid van ouds de vaderen toegezeid. En dat hij wil gedenken. Aan het heil verbond, aan die gestaafde eed, die hij weleer aan Abraham deed. Aan zijn verbond, dat van geen wankelen weet. En ook het vierde vers, dus wordt des Heren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergiffen is. En wat er verder volgt in de versen 2 en 4 van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
eerste kerstdag het Gods heilige en dierbaar woord worden voorgelezen vanuit Lucas en daarvan het tweede hoofdstuk. Lucas 2, en daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot en met het twintigste vers. We noemen dus als schriftlezing voor deze morgen Lucas 2, vanaf vers 1 tot en met vers 20. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste neus. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook over van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En hij geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zo. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren ontscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het zeken zijn: gij zult de kinderen vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Ere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en de kinderken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van de kinderken gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, wij zingen met elkaar. Voorafgaand uit de 118e psalm, het 12e en 13e vers. 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En het 13e vers. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning. Wij zegenen u al tezamen. Wat er volgt in 12 en 13 van de 118e psalm. Gemeente, we willen op deze eerste kerstdag samen een ogenblik stilstaan bij dat bekende kerstevangelie, ons vanmorgen voorgelezen vanuit Lucas 2. En wel zo het eerste gedeelte, dat zijn dus de eerste 7 versen. En ik lees daartoe nog eenmaal met u hetgeen u vindt in het 6e en 7e vers. Lucas 2, de versen 6 en 7. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Gemeente, we zouden eigenlijk heel eenvoudig maar onder deze tekstwoorden willen schrijven: de geboorte van de lang verwachte zaligmaker. De geboorte van de lang verwachte zaligmaker. Wat, gemeente, deze dag mogen we samen bijzonder toch stilstaan. Met onze jonge mensen, met onze kinderen. Ja, eigenlijk over het ganse wereld rond. Dat het waar is geworden wat de Heere beloofd heeft. Hij had het uiteindelijk ook door de apostel laten optekenen. Dat God de wereld al zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Gemeente, bij dat wonderen, bij die wonderen gaven Gods, bij die wonderen goede tierenheid Gods, worden we vandaag bepaald. Maar als ik dat zo zeg, ja, dan moet ik natuurlijk ook vanmorgen toch weer wel heel eerlijk beginnen bij het begin, nietwaar? Want ach, wij mogen kerstfeest vieren. Wij gedenken de komst van de zaligmaker in het vlees. Maar gemeente, het heeft in die stille eeuwigheid eigenlijk niet behoeven te gebeuren. Want de Zoon Gods, hij mocht de heerlijkheid bij de Vader hebben. Maar toen hij juist op aarde moest komen, in de kribbe van Bethlehem geboren moest worden, heeft hij het uiteindelijk toch aan het einde van zijn weg op aarde weer aan zijn Vader gevraagd. Mijn Vader, verheerlijk mij nou met de eer die ik had. Eer de wereld was. Kijk, geliefden, ik zei, in die stille eeuwigheid hoefde er geen kerstfeest te komen. Want daar had de Zoon Gods die wonderen plaats. Maar toen hij hier op aarde kwam, had dat zijn bittere noodzaak. Waarom? Nou ja, u en ik, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben gezondigd, God verlaten. De kloof tussen God en onze ziel geslagen door onze zonden. Zo onszelf buiten al die zaligheid geplaatst. Nooit meer te kunnen zalig worden. Maar geliefden, juist dat wonder. Dat God nou van eeuwigheid toch weer gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. En dat God juist toen ook daar in die donkere nacht, ik bedoel in die duisternis, in het paradijs, zelf is gekomen. Toen Adam daar onder de struiken verscholen lag, niet wetend hoe hij ooit nog rechtvaardig zou moeten verschijnen voor de Heere, is God uitgegaan. En wat heeft hij beloofd? Nou kijk dat. Wat hij nou in zichzelf meedroeg. Die innerlijke ontferming met de verloren geslacht. O gemeente, wat een wonder is het geweest, nietwaar? Dat de Christus der Schriften al daar is beloofd geworden. Want hij heeft het gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen mijn zaad. En dat zal u de kop vermorzelen, heeft de Heere gezegd. En o geliefde, wat is daar toch zelf de Heere voor het eerst gesproken? In het paradijs. Maar ik zei het, het is eigenlijk zo heel die tijd doorgegaan. Want wat God had uitgedacht en zou gaan schenken, dat heeft hij bij de herhaling, bij de voorduur steeds maar weer aangewezen. Ik dacht zojuist nog opnieuw weer aan wat er staat in zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. Wie is deze middelaar? We hebben er onlangs met elkaar bij mogen stilstaan. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God geschonken is. Tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En waaruit weet gij dat dan? Zo wordt er vervolgens gevraagd. Nou ja, uit het heilige evangelie. Kijk, ik zei, in het paradijs reeds verklaard. Maar ook aan de patriarchen beloofd. Ach, gemeente, wat was dat toch een wondere zaak, nietwaar? Dat de Heere zo toen Abraham heeft opgezocht. En dat de Heere het aan Abraham heeft gezegd. Abraham, zie nou eens naar de hemel, tel nou al die sterren eens. Zie nou eens, Abraham, als het ware, al die korrelen zand van de zee.
Alzo zal uw zaad zijn. Gemeente, wat heeft de Heer het wonderlijk vertoond, toch? Ik zei aan Abraham, maar ook als ik denk weer aan Abraham, hoe die uiteindelijk geroepen werd om zijn zoon te gaan offeren. Daar op een van die bergen, de berg Moria. Was dat nou ook al niet, geliefde, dat wondere teken van de Heer, dat hij daar heeft betoond wat hij in de volheid destijds zou gaan doen. Dat zijn zoon, zoals Abraham één zoon had, maar dat de God aller genade zijn eigen zoon zou willen schenken, om tot de schuld zijns volks te mogen zijn. Gemeente, ik zei het aan Abraham beloofd, aan Jacob, mocht Jacob het ook niet zien. Heel kennelijk, heel klaar, bij de Heere vandaan. Juda, gij zijt het, wat is het toch in die tijd, geliefde, al meer openbaar gekomen. Wat God in de volheid destijds zou gaan doen. En wat hebben Mozes en al die ceremonieën ervan gesproken. Ik zei, gemeente, de Heere heeft in al die eeuwen steeds meer, steeds helderder en steeds klaarder willen schenken wat hij doen zou. Mochten daar al die offers niet van getuigen? Al die verschillende offers. Ik denk aan het brandoffer. Een brandoffer dat gans verteerd wordt. Was dat ook niet een kostelijke heenwijzing naar zijn komst in het vlees? En als we zien naar die hoge priester daar in die tabernakel. Was dat ook niet een wonderlijke heenwijzing, kinderen? Naar hem die eenmaal komen zou. Die niet met het bloed van stieren en bokken zou ingaan in dat heilige der heiligen. Maar die eenmaal zelf met zijn eigen hartebloed zou gaan doen wat God behaagde. En wat moest geschieden om de gerechtigheid Gods te gaan vervullen. Zijn zo niet al de eeuwen door, al meer en al klaarder, de belofte Gods openbaar gekomen? Hebben daar niet de profeten van gesproken? Ach, we zouden ze zo eigenlijk allemaal vanmorgen eens bij langs moeten gaan. Dat gaat natuurlijk niet. Maar ik denk aan Daniël. Daniël heeft het mogen zien toen de koning die droom had gedroomd van dat kostelijke beeld, dat gouden hoofd, dat zilver, dat koper, dat ijzer. Dat heeft Daniël mogen zien. Nou, dat nou al die koninkrijken eenmaal verstrooid zouden worden, zouden verdelgd worden. Maar dat er een steen afgehouwen is geworden van de berg, die heel dat beeld aan de voeten heeft geslagen. En heel dat beeld heeft vermalen. En die steen werd tot een grote hoop. Wat zegt Daniël? Nou, gemeente, Daniël heeft mogen zien dat het koninkrijk der hemelen zou komen. Dat God zelf een eeuwige geestelijk koninkrijk zou op gaan richten. Ik zei, het is door de eeuwen heen al meer al duidelijker openbaard geworden. Ik zou natuurlijk Jesaja kunnen noemen, toch? De evangelist van het Oude Testament immers. Ach, wat heeft die man toch kostelijk mogen inblikken. In de heilgeheimen. Een zoon is ons gegeven. Kind is ons geboren. En men noemt zijn naam. Maar Jesaja zaad. Dat nou dat kind eenmaal ook als een lam ter slachting geleid moest worden. Geliefd in heel het Oude Testament. 4000 jaren lang. Het is zo gezegd zwanger geweest van de belofte Gods. God voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken hebbende door de profeten. Heeft een laatste ook, zo zegt de Hebreeënbriefschrijver, gesproken door zijn eigen zoon. Ziet u hoe het allemaal zo kostelijk is vervuld geworden? En toch, gemeente, ach, wat is het juist ook in die weg weer gegaan door het onmogelijke heen. Dat er toch ook uiteindelijk weer die bange vraag is opgerezen, maar zullen dan Gods beloftenissen verder hun vervulling missen. Het is het in een bange donkere weg afgegaan. 400 jaren lang. Aan Maleachi. Heeft de mond des Heren gezwegen. Had de Heren niet gesproken, zeker. Waren die beloftenissen in Christus Jezus niet ja en amen gewis en zeker. Maar het is alles zo donker geworden. Het is alles zo stil geworden. Maar geliefde, wat God gesproken heeft, dat zal hij ook zeker waarmaken, want God is een waarmaker van zijn eigen woord. Wat hij gesproken heeft daar in het paradijs, en al de eeuwen heeft laten voorzeggen en heeft laten voorbeelden, dat is ten laatste toch ook geschied. Wij mogen deze dag bepaald worden. dat de Heere werkelijk dus een waarmaker is van zijn woord. Dat mag ook wel tot vertroosting zijn. Nou ja, van degene geliefden vanmorgen in ons midden misschien. Die nou ook zo van het werk des Heeren niet geheel en al vreemdeling zijn. Of ik bedoel te zeggen, van dat woord des Heeren. Zouden er zijn in ons midden. Die misschien daarom ook juist wel vanmorgen zo naar Gods huis zijn gekomen met zo'n vurig verlangen. Heren, zou dat toch ook voor mij nog kerstfeest kunnen worden? Want dat gemeente als de Heere toch gaat spreken in het leven. Ik bedoel, als het God gaat behagen, uw hart te openen voor dat woord, zoals eens dus in Lydia. En u bepaald bent geworden bij dood en eeuwigheid, bepaald bent geworden bij uw sterfelijk bestaan, bepaald bent geworden bij dat wat nodig is, uw enige maat hebt leren inzien wie u bent, onder het beslag van dat woord terecht bent gekomen, zondaar bent geworden voor God, kun je na aanvang ook wel eens hoop hebben, toch? Hoop hebben net als eens een Eva hoop had. Want toen Adam en Eva gezondigd hadden en God de belofte had gedaan, was Eva grotelijks verblijd en grotelijks verwonderd toen ze Kaïn mocht baren. Ik heb een man van de Heere verkregen. Wat dacht Eva? Nou, Eva heeft gedacht, deze man uit de hand Gods gekregen zal ons zekerlijk gaan behouden. Want God had het beloofd. En ze wist, de Heere was een waarmaker van zijn woord. Daar heeft ze de hoop en de verwachting op leren stellen in de leven. Maar u weet het. Het was niet die man die Eva uit de hand des Heeren heeft verkregen. Evenals ook Lamech, de zevende in het geslacht van Adam, heeft moeten ondervinden toen Noach geboren werd. Oh kijk, toen zei Lamech, deze zal ons troosten. Maar moest ook Lamech het niet ondervinden, gemeente? Dat deze Noach uiteindelijk wel middelijke wijze gebruikt zou gaan worden om hem en zijn achtzielen te behouden, opdat in die weg toch nog dat beloofde zaad geboren zou worden. Maar dat uiteindelijk Noach het niet was, die zijn volk zou gaan verlossen van de zonde. De Heere ging zoeken andere wegen. Ik zei, zo kan het toch zijn in het leven? Dat wanneer uw zonden, uw ongerechtigheden, uw ordentelijk zijn voorgesteld, en dat woord gaat spreken, de kostelijke beloften uitgaan, dat ge hoop en verwachting hebt. Dat het evangelie u moed en krachten geeft. Dat het u gaande maakt. Gaande maakt aan de troon der genade. De Heere leert smeken, leert vragen. Heere, maar zou u mij dan ook zo overeenkomstig uw eigen woord die zaligheid en die verlossing willen schenken? Oh, dan kan er zo juist in het leven van zulke een aanvang overtuigden. Zulke een hoop en verwachting zijn op de levende God. Dan kun je menige meten dat de Heere weldra de banden zal losmaken. Je weldra in de ruimte zal zetten. Je hebt een tere omgang aan de troon der genade. Het woord spreekt bij wijze van spreken gedurig tot je hart. Je mag van zondag tot zondag misschien wel eens in Gods huis zitten. En iets horen dat op enige wijze je ziel uithaalt. En je meent het zal niet lang meer duren. Want oh, de genegenheid tot de Heere gaat zo uit. Je hebt omgang met Gods volk. En je spreekt met hen en misschien wel met anderen over de dingen des Heeren. Zijn woord is je lief, zijn dag is je lief, zijn volk is je lief. Je bent zo bezet met deze dingen. Maar geliefde, dat het misschien toch weer gaat zoals toen in die dagen. Toen de zonen Gods in de tijd op aarde moest komen. De belofte Gods. Profeten gesproken. Heel de schrift getuigde ervan. Het werd zo donker. Die donkere tijd voorafgaand aan zijn komst. Ik geloof dat er een volk op aarde is, geliefde, dat er iets van heeft geleerd. Misschien juist daarom wel een tijd gekregen. Nou ja, dat het woord niet meer geurt. Ik bedoel, dat er zo weinig smaak meer in dat woord voor je te vinden is. Het is zo dikwijls als een dode letter. Je hoop is vergaan. naar Gods huis vanmorgen ook op eerste kerstdag 2025 al zo vaak hier gezeten? Toch. Ach. Met een gesloten mond. Je hebt je nood en je hoop en je verwachting al zo vaak voor de Heer uitgesproken. En nou. Kan alles zo dar zijn, zo alles zo dood zijn. Kijk, geliefde, dan kan er toch nog hoop en toch nog verwachting zijn. Waarom? Nou, de Heer doet altijd in een afgesneden zaak zijn volk komen tot de kennis van de zaligheid. Altijd als zij het op het allerminst verwachten, is de tijd voor de Heer dat hij werken gaat. Zouden er zijn vanmorgen die dat nou ook mochten ondervinden, dat het toch uiteindelijk, hoe het ook mocht tegenlopen in het leven, niet te vergeefs is. Om dan toch op de Heer te blijven hopen. Waarom? Nou, omdat hij een waarmaker is van zijn woord. Zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. En dan juist, geliefden, in de tijd zoals deze geschiedenis ons vanmorgen bepaalt, dat de Romeinen heersen. Regeerden met een ijzeren hand. Het volk, ja, bijna geheel Europa. Een groot deel van Noord-Afrika. Een uitgestrekt gebied zelfs in Azië. Onder hun heerschappij hadden. En zelfs op dat ogenblik toen de zaligmaker geboren werd, was er vrede op aarde. Ja, geen echte vrede. Dat kwam door de vredevorst. Maar er was toch vrede op aarde. Kijk, dat was ook in de voorzienigheid. Er moest een ogenblikje rust zijn. Want de Heer komt altijd, geliefden, plek te maken. Als alles in rust is. Als alles zo neergezonken is. Is de tijd voor de Heer dat hij werkt. Kijk, dan zie ik hier in deze geschiedenis. Dat de altoos wijze raad des Heeren stand houdt. Niets kan zijn wijs beleid ooit veranderen, ooit keren. Dan moeten alle dingen gemeente medewerken ten goede. Het is een wonder, hè. Als we zo deze geschiedenis, die bekende geschiedenis, opnieuw zo eens wat mogen overdenken. Dat God de Heere regeert. Beeft gij volken eert. Eert zijn hoogbestel. Kijk, dan moet zelfs die machtige keizer Augustus, als een middeltje in Gods hand, aan medewerken. Wie was Augustus? Ach, onze kinderen zullen het waarschijnlijk wel weten. Keizer Augustus, hij zat op de troon in Rome. Op zijn koninklijk paleis. We zouden toch wel gerust mogen zeggen vanmorgen. Hij was in dat ogenblik de machtigste man op aarde. Doopvolger van Julius Caesar. We zouden zeggen de grote Romeinse heerser. Maar deze keizer Augustus, moet misschien wel eigenlijk zeggen, Gaius Octavianus, want dat was zijn naam. Hij was het die de heerschappij had verkregen. Ze hebben hem Augustus genoemd. De verhevene. Want o geliefde, wat was deze keizer Augustus toch als de machtigste man op aarde. In zijn eigen oog tot grote hoogte gestegen. Wat zit die hoogmoed, geliefde, toch in het hart van ieder mensenkind. En dat de Heere nou juist zo'n man als keizer Augustus komt te gebruiken. Ik zei zo'n hoogmoedig en trots mensenkind. Overigens, dan moeten we niet proberen bovenuit te komen. Want we zijn allemaal in hoogmoed gevallen. Daar in het paradijs als God willen zijn. En dat is beeldgeliefde wat u en ik nou met ons meedragen. Als we nog ongezoend, onbekeerd over de aarde reizen. Trots en hoogmoedig. Menen we het leven in eigen hand hebben. Menen we alle dingen ook naar eigen hand te kunnen zetten. Toch. Ik zei, keizer Augustus heeft er mee van doen gehad. Zelfs David. De man naar Gods hart. De man met de genade des Heeren zo verheerlijkt in zijn jonge leven reeds. Was ook van die hoogmoed in zijn leven geen vreemdeling. Zelfs na ontvangen genade was David niet de hoogmoedige geliefde. Om net als deze keizer Augustus het volk te laten tellen. Ach, zegt zijn trouwe gezant Joab. David, doe dat nou toch niet. Doe dat nou toch niet. Die heeft het geweten dat de zonde nooit goedkoop is. Die heeft het geweten dat de Heere op de zonde altijd terugkomt. De zonde nooit ongestraft kan laten. Maar David geleerd en is doorgegaan. Ik zei vanuit zijn hoogmoed. Heeft hij het volk laten tellen. En toen hij het volk geteld had, toen sloeg zijn hart hem. Kijk, toen wist hij. Toen wist hij wat hij gedaan had. Toen wist hij dat hij tegen de Heere gezondigd had. Hij heeft de zonde duur moeten betalen. Niet aan. Ik denk aan Hizkia, nog zo'n kind als Heere. Het zijn misschien ook wel weer waarschuwingen geleden voor u en voor mij, voor ons allen. Om ons maar bij de nederige te voegen. Want die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Die zichzelf overigens vernedert, die zal verhoogd worden. Wie zichzelf, ach, daar is genade voor nodig, maar die zichzelf nou in stof mag leren neerbuigen, die wordt door hem uit stof weer opgericht. Maar zelfs Hizkia, zei ik. Door de Heere zo wonderlijk genezen op zijn ziekbed. Heeft toen die gezanten van Babel zijn gekomen, heel zijn schathuis aan hen getoond. En heeft dan als het ware voorgesteld hoe rijk of hij wel was. Niks van Hizkia bij hoor. Want wat is er dat je niet hebt ontvangen? Maar gemeente, ik zei het, die hoogmoed zat ook in het hart van keizer Augustus en toch. Ach, alles in de handen, heren. Geen haar van mijn hoofd kan er vallen zonder zijn wil. Ook keizer Augustus heeft het in moeten leven. Dat uiteindelijk de raad des Heren moest geschieden. Alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hij neigt het koningshart als waterbeken. Kijk, en daarom krijgt Augustus het in zijn hart. Om nou heel de wereld in zijn dagen te laten beschrijven. Dan zit die man in zijn trots en in zijn hoogmoed. In zijn keizerlijk gewaad. Met zoveel dienaren om zich heen. En hij is niet ten diepste niet minder als slijk in de hand Gods. Want zijn wil moest geschieden. Heel die wereld moest beschreven worden. Was overigens natuurlijk, gemeente jongens, niet heel die wereld. Hè? Ja, ik bedoel natuurlijk wel dat toenmalige wereldrijk. Het Romeinse wereldrijk. Maar er waren natuurlijk op aarde ook delen waar de Romeinen niks te zeggen hadden. Maar die wereld, die machtige wereld, ja, die moest beschreven worden. Ik zei geliefden onder de toelating des Heren. Het was kwaad in het hart van keizer Augustus. Maar het was uiteindelijk de wil Gods. De Heren gebruikt zondige mensen. Kan het kwaad nog ten beste keren. Ziet u het? En juist dan gaat het bevel uit. In de dagen van keizer Augustus. Dat ook Jozef en Maria zich hebben opgemaakt. Om beschreven te worden. En ook zij, Jozef en Maria, zijn samen op weg gegaan. Gemeente, wat een wonder. Dat de Heer het ook in die weg weer zo heeft willen besturen, nietwaar? Als ik dan weer denk aan Jozef. Hoe het toch een man was die rechtvaardig was. Hoewel die natuurlijk wel met Maria zijn ondertrouwde vrouw mocht samenwonen. Ik bedoel, mocht samen verkeren. Ondertrouwd. Maar hij had haar niet bekend. Het is het gebleken dat deze Jozef geliefde toch een man was rechtvaardig, oprecht. Net als Job, vroom, wijkende van het kwaad. Was Jozef dat van zichzelf rechtvaardig? Nou, in zichzelf, net als u en ik, geliefde, gans onrechtvaardig. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ook Jozef heeft het ongetwijfeld in zijn leven moeten inleven. Dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is gebleken. Ook Jozef zal het hebben moeten betuigen met wat Paulus later ging zeggen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Maar gemeente, deze Jozef heeft ook dat wonder in zijn leven mogen leren kennen. Dat hij nochtans niet door de werken, maar door het geloof gerechtvaardigd was. Deze Jozef van Maria heeft in zijn leven ook mogen leren kennen dat werk wat straks zijn zoon, niet zijn eigen zoon, maar zijn toegerekende zoon zou gaan doen. zijn zonden vernielen. Zijn schuld zou gaan betalen. Jozef heeft ook als van verre reeds zijn zoon in zijn middelaarsarbeid mogen aanschouwen. En daarom was hij rechtvaardig. En gelijkertijd ook door dat wonderenwerk der genade vernieuwd. Zo vernieuwd. Nou ja, dat hij eigenlijk maar één begeerte heeft. Om te doen de wil Gods. Mijn hart toe hemel majesteit, toch zo zingt de kerk. Is tot uw dienst en lof bereid. Wat wilde Jozef doen? Nou, met heel zijn hart God lief hebben. En heeft hij, van de weeromslag van die genade, ook de naaste lief gekregen als zichzelf. Gemeente, daarom is zo wonderzijd dat Jozef en Maria samen op weg gaan. Want ja, we weten die geschiedenis natuurlijk allemaal wel. Maar Jozef was van zins haar heimelijk te verlaten. Kijk, daar blijkt de liefde Gods uit. Ik heb vroeger wel eens gedacht, jongens, zal ik het eens eerlijk zeggen. Ik heb vroeger wel eens gedacht, dat is niet zo mooi geweest van hem. Om stiekem weg te gaan. Maar kijk, Jozef en Maria. Ze hebben daar in Nazareth de spot en de smaad en de hoon en de lastering vernomen. Maria, bevrucht, zwanger. En niet getrouwd. Gezondigd voor het huwelijk. Zullen we waken, jonge vrienden. Ik zei zo straks al, maar de zonde is nooit goedkoop hoor. Maar Jozef rechtvaardig. Jozef had haar een scheidbrief kunnen geven. Was Maria openbaar gekomen als een zondares? Maar Jozef is van plan geweest haar heimelijk haar stiekem te verlaten. Waarom? Had hij misschien in die weg de schuld op zichzelf geladen, hadden er misschien de mensen gezegd, zie nou wel. Wat een vreselijke man is die Jozef. Heeft zichzelf begeren in die weg te laten gaan, opdat Maria vrijgesproken zou worden van spot en smaad en hoon van de mensen. Maar de engel heeft gezegd, Jozef, wees niet bevreesd Maria tot uw vrouw te nemen. Want datgene uit haar is ontvangen, dat is uit de Heilige Geest. Ach, geliefden, wat zullen Jozef en Maria, twee mensenkinderen die beide rechtvaardig voor God waren, in hun jonge leven in de verwondering zijn gebracht aangaande de grote werken des Heren. Weet je wat ik dacht, jeugd? Jonge vrienden, wat zou het nou groot wezen als jullie zulk een huwelijk tegemoet mochten treden? Zo'n huwelijk zouden mogen kennen. Zou het niet te wensen zijn? Dat er nog een jongen en een meisje samengebracht werden die beide de naam des Heren ontmoedig leerden vrezen. Die beide nodig hebben gekregen in de leven. Om door de Zonen Gods Christus Jezus die Maria onder haar hart mocht dragen. Gezalig te worden. Zou het niet groot zijn, geliefde, dat er in Vriezenveen zouden mogen zijn? Die zo worden aangewezen op het verzoenend lijden en sterven van de Zonen Gods Christus Jezus. Die daar nou ook gedurig, zo ook, in onderlinge samenspraak, met elkander over mogen spreken. Kijk, dan gaat dit huwelijk, geliefde, niet meer over allerlei tijdelijke zaken. Niet meer alleen over het hier en nu. Maar dan gaat het uiteindelijk over dat wat nou zo nodig is. En toch gelijkertijd, als ik dan weer denk aan Jozef en Maria, gemeente. Ze zich op hebben gemaakt om uit Nazareth te gaan naar Bethlehem. Want u weet, Jozef was uit het geslacht van David. Ja, Maria overigens ook. Maar ze hebben zich moeten opmaken om naar Bethlehem te gaan. Dat zal voor die twee jonge beide mensen toch wel weer een wonderlijke weg zijn geweest. Een onbegrepen weg. Want Maria die de vrucht des zoons Gods in de buik droeg, heeft toen die weg moeten gaan van Nazareth naar Bethlehem. Een reis, we zouden zeggen, van wel 3-4 dagen lang. Dat ging in die dagen niet zo snel. De wegen waren niet de wegen zoals wij ze kennen. En naar verluid zijn ze vanuit Nazareth over de Jordaan gegaan. Een stukje zuidwaarts en vervolgens weer over de Jordaan terug. Naar dat heuvelland van Judea. Nou ja, ik bedoel maar te zeggen, dat is voor Maria in de staat en in de toestand geen gemakkelijke reis geweest. Maar de Heere gaat zo dikwijls in het leven van al degenen onbegrepen wegen, toch? Met alles wat er geweest is, met alles wat er ontvangen is, ook in Maria's leven. Met alles wat ook Jozef heeft mogen ondervinden, hoe de Heer ook gesproken had tot zijn ziel. Jozef en Maria samen in de verwondering op weg zijn gegaan en dat toch zoveel raadselen, zoveel vragen. Waarom nou? Hoe zal dat nou moeten? Hoe zullen we er ooit moeten komen? Heren, waarom zulke weer? Ja, u zegt maar, dominee, wacht eens. Ze wisten er toch van. Die beide rechtvaardige mensen, die wisten er toch van. Wat eens Micha had getuigd. U weet wel dat kostelijke woord, gij Bethlehem, Ephrata. Zijt gij te klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Want uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van de dagen van ouds. Dat was dan bekend bij Maria en Jozef. Ze hadden het toch kunnen weten dat ze juist daarom misschien ook wel naar Maria gaan. Daarom hebben ze misschien toch ook wel stil en gerust achter de Heere mogen aankomen. Dat kan hoor. Kan, want de Heere komt wel eens juist ook in het leven van zijn kinderen. Hun harten stil en gerust toen zij om zo achter de Heere aan te komen. Ik denk maar aan Abraham. U weet wel dat de Heere niet krachtig gesproken is in zijn hart. Toen hij daar in de Chaldeeën woonde. Abraham, maak u op en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Ja, ik zou vanmorgen eigenlijk ook maar moeten zeggen, maar was dat een weg geweest voor Abraham? Een onbekende weg. Een reis naar het noorden. En uiteindelijk weer een reis naar het zuiden. Een reis, we zouden zeggen, van honderden, zo niet zoveel, duizenden kilometers lang. Zo weg. Maar Abraham is gegaan, niet wetende waar hij komen zou. Zo lees ik in de Hebreeënbrief. Hij is gegaan uit het geloof. Voel je? Het oog geslagen op de Heere. En achter de Heere aan te komen. Door het geloof. Ik bedoel, dan niet te wantrouwen. Niet te murmureren. Maar gaat zo menigmaal ook anders, toch? Ook in het leven van de levende kerk. En ik zei daarom misschien dan ook wel de vragen. Ook wel bij Jozef en Maria. Maar heren, hoe moet dat nou? Hoe zal dat nou? Dat voor hun waarneming het ook onbegrepen en ondoordachte wegen zijn. Waarin ze de hand des Heren op dat moment ook weer niet hebben kunnen opmerken. Want geliefden, als de Heer heen werkt op de plaats waar hij verheerlijkt gaat worden, waar hij geboren gaat worden, waar zijn schoonheid en zijn macht en majesteit aanschouwd gaan worden, is het zo dikwijls een onbegrepen weg. Kun je veel weten? En uiteindelijk toch de zaken weer niet verstaan. Ik denk opnieuw aan Thomas. Wist het toch ook? Dat de Heer het een en andermaal had gezegd. Dat hij veel moest lijden, moest sterven. Ten derde dagen wederom opstaan. Was het hem niet bekend geworden? Zeker. Maar hoe lag het in het hart van Thomas? Lag alles zo overhoop, geliefde? Lag alles zo neergebogen? Was alles zo verdonkerd en zo verduisterd in zijn hart? Thomas kon er de weg niet meer in vinden. Maar het was toch Gods weg. En zo heeft de Heer het ook in het leven van Jozef en Maria toch uiteindelijk zelf alles genadiglijk willen besturen. Waarom? Nou ja, alle dingen moeten medewerken. Ik zeg het maar weer opnieuw. Dat is juist toch ook, geliefde, deze geschiedenis wel een kostelijk voorbeeld van. Dat Jozef en Maria dan uiteindelijk dan toch daar komen te Bethlehem. In dat broodhuis. Want dat betekent het, jongens, hè? Dat weten jullie. Bethlehem, dat betekent broodhuis. Bethel. Bethel betekent huis Gods. Bethanië, dat betekent huis der smarten. En Bet Lehem, dat betekent huis des broods. Nou kijk, dat wist Naomi. Heel letterlijk. Toen ze daar in Moab was, de mannen erbij de jongens naar het graf had moeten dragen. Grote smart in haar hart. Maar toch weer had mogen vernemen dat er brood in Bethlehem te vinden was. De Heere had zijn volk weer bezocht en gevende brood. Wat is ze met Rut daar gekomen en we mochten de akkers daar toch alles bieden wat nodig was ook voor het tijdelijke leven. Maar geliefde veel meer toch. Was dat in die dagen van Naomi ook een prediking. Dat eenmaal in de volheid des tijds de Heere zou ook zijn volk komen te bezoeken met brood. En dan natuurlijk niet met tijdelijk brood. Want dat de Christus der schriften uiteindelijk in Bethlehem geboren is geworden, dat is eigenlijk niks anders geweest dan dat manna, toch? Maar ja, weer die vergelijking al in het Oude Testament. Dat manna wat uit de hemel viel toen ten tijde van het volk in de woestijn, 40 jaar lang. Wat was dat nou voor? Nou, om dat volk in het leven te behouden. Toen ze hongerden naar het lichaam. Geliefde, zo is er in Bethlehem, in dat broodhuis, brood neergedaald. Voor wie? Nou ja, ik zei voor Jozef, voor Maria, voor die herders, voor Simeon, voor Anna. Voor dat volk van morgen hier in Vriezenveen misschien. Is dat voor een volk geweest? Nou ja. Heel eenvoudig gezegd, die hebben eigenlijk allemaal leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maak eens vragen, gemeente, zo weer. Verstaan we dat? Wees eens eerlijk. Is dat nou je nood geworden in dit leven? Heer, hoe zal ik nou rechtvaardig kunnen verschijnen voor u? Waar je moest inleven dat al je eigen gerechtigheden niet anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. Blinkende zonden. De beste werken voor God niet kunnen bestaan. En je daarom ook dat knagende gemis in je ziel hebt leren voelen. Hoe zal ik daar rechtvaardig verschijnen voor God? Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Dat doortrekt heel je bestaan. Ik zou opnieuw wel eindelijk willen zeggen vanmorgen, dat is van de morgen tot de avond, toch, dat gaat heel je leven lang door en mee. En dat is een volk, geliefde, dat is nergens meer mee te verzadigen. Jozef en Maria hebben het nodig gekregen om met dat manna dat uit de hemel is neergedaald verzadigd te worden. Ze mochten het door geloof in delen. Maar ze hebben het nodig gekregen dat in de volheid destijds die zonen Gods ook metterdaad op aarde geboren zou worden. Daar in Bethlehem. Heeft God zijn zoon willen neerleggen. Het liefste wat hij had. Zijn schoot en wonderzoon. Het voorwerp van zijn vermaak. Dat wat nodig was, geliefden, om u en mijn arme ziel van die welverdiende straf te kunnen bevrijden en ons tot de genade te kunnen wederbrengen. Heeft God daar in Bethlehem willen doen brengen? Ja, door de moederschoot van Maria. Maar in Bethlehem geen plaats. Nou ja. Dat hoor je wel eens vaak, hè? Geen plaats voor hem. Zou er nou werkelijk, natuurlijk is de plek geweest. Twee eenvoudige mensenkinderen, zou er nou in heel dat Bethlehem geen plek zijn geweest? Geliefde, de duivel die rondgaat als een briesende leeuw, heeft ook in die dagen zoeken het werk Gods tegen te staan. Maar dat is vandaag de dag niet anders, toch? Want dat vlees geworden woord, Christus Jezus, komt van keer tot keer ook tot ons. Ik bedoel ook door de prediking. Het is de Heere die van keer tot keer toch ook u aan mij toeroept. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Wat bedoelt hij dan? Nou, eigenlijk, geliefde, dat u los zou laten alles wat u krampachtig vasthoudt. dat u alles zou leren loslaten wat geen God en Christus is. En door genade hem zou verkiezen als uw een en al. Nou, ik zei het, er was in Bethlehem geen plek voor. Maar in mijn hart, in uw hart. Alles mag erin. Toch? Alles begeer ik. Maar van nature hem niet. Ja, maar dominee. We zitten hier toch in de kerk. Eerste kerstdag, ik hoop morgen hier weer te zijn. We zijn toch betrokken op de waarheid. Maar geliefden, is er nou plek voor dat lam? Is er nou plek voor dat vlees geworden wordt? Is er nou plek voor de Christus der Schriften? Is er nou plek voor die zaligmaker der wereld? Is er nou plek voor hem die daar in de kribbe van Bethlehem geboren wilde worden? Om zondaren, ja de grootste van de zondaren, zalig te maken. Van nature zeggen we allemaal, Heer, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Maar voor een kerkmens is het ten diepste niet anders. Waarom niet? Nou, omdat we geen gedaante nog heerlijkheid in hem en zien dat we hem zouden begeerd hebben. Ja, ik weet wel hoor, als u vanmorgen zegt, ja, zo zie ik zo niet. Dan kan ik dat begrijpen. Ik geloof dat er een volk in ons midden is dat dat in de tijd heeft leren inleven. Die meenden ook dat ze gewillig waren om zalig te worden. Maar ze hebben moeten inleven dat ze niet gewillig waren om zalig te worden door hem. Altijd geprobeerd om in eigen wegen, door eigen middelen, behouden te worden. Dus eigenlijk de deur toch weer gesloten gehouden voor hem. Maar niet. Of ben ik, zeg ik maar weer heel eerlijk vanmorgen, alleen zo hardnekkig geweest? Nee toch? Zwaar hoor. Maar geliefde, de Heer heeft een plek gezocht. Waar Jozef en Maria misschien ook weer niet hebben begeren te komen. Maar juist daar heeft hij geboren willen worden. In die stal. Wat stinkt. Wat duister was. Daar heeft hij geboren willen worden. Dat plaatsje heeft de Heere verkoren. Waarom? Ach, de vogelen des hemels hebben nesten. De vossen hebben holen. De Zonen Gods heeft niks waar hij het hoofd op neder kon leggen. Maar door de genade Gods is hij die rijk was om uwentwil arm geworden. Dat was nou zijn vermaak, geliefden. Om zo daar in die lage plaats, daar in de kribbe van Bethlehem geboren te doen worden. En dat baarde Maria, haar eerstgeboren zoon. Ach, met smart zult ge kinderen baren. Nou ja, dat weten de moeders vanmorgen in ons midden. Met smart zult ge kinderen baren. Altijd door de onmogelijkheid heen. Zo ook Maria toch. Ze heeft het moeten ondervinden in haar eigen leven wat de gevolgen van de zonde waren. En ze heeft moeten baren. En ze heeft niet kunnen baren. Geen kracht gehad om te baren. Ook in de barensweeën. Maar geliefden, dat is toch in het leven van de kerk op aarde. In die kerstnacht. Ook de ondervinding. Want als een vrouw baart, dan heeft ze smart. Zo heeft de zaligmaker zelf betuigd. Dan heeft ze grote smart. Dan staat ze ervoor. Moet en kan niet. Ik bedoel, hoe zalig worden. Je weet niet hoe het moet. Je hebt geen kracht. Hoe zul je nou ooit dat kinderke, die zaligmaker, kunnen voortbrengen? Zo onmogelijk, hè? Maar geliefden, het is daar, in die beestenstal gebeurd, dat de Zonen Gods gekomen is in het vlees, geboren wilde worden. En het voorwerp heeft mogen worden, ook van Maria, van Jozef. Stondeke in de tijd. Dat dat hij daar op aarde gelegd werd in die beestenstal. En het voorwerp van het vermaak is geworden. Van die twee beide mensenkinderen. Dat is het voorwerp toch ook geworden, geliefde, van al degenen in wie hart en leven het mocht gebeuren. Dat God die genade heeft willen schenken. Dat ook hij geboren wilde worden in uw leven. Onmogelijkheid ervoor staat. Ik zei geen kracht om te baren. Maar door de genade Gods toch geschiet. Oh, wat een blijdschap, wat een vreugde. Mag het dan zijn, gemeente, als het God behaagt die zoon aan u te openbaren en te verklaren, weg te schenken. En dat je het mag zeggen, de verwondering, deze is ook mijn geliefde zoon. Het is uw zoon, Heer, maar het is ook mijn zoon. Mijn zaligmaker, in de welke ik, net als u, al mijn welbehagen heb. Dan is de blijdschap daar, is de smart geweken, is dat terstond blijdschap. En vreugde en verwondering. Gemeenten daar in Bethlehem. Ligt nou hij. Die Christus der schriften. Ik zou misschien vanmorgen nog moeten zeggen. Geboren tot profeet, tot priester en tot koning. Wat houdt dat in? Nou ja. Ik ga het vanmorgen maar niet allemaal meer uitwerken. Omwille van de tijd. Maar ik bedoel, daar lag dat kindje. De zaligmaker. Het voorwerp van de verwondering. Van heel de levende kerk. Als één die nou alles heeft. Alles bezit. En in het leven van zijn volk en kinderen. Al meer gaat worden. Profeet. Priester. En koning. En daar ligt hij. Als een gave Gods geschonken. Met het oog aanschouwen. Met het hart blijdschap. En ten diepste eigenlijk niet te kunnen begrijpen wat er nou in hem ligt. Maar geliefden, hij heeft, nou ja, heel zijn kerk, ook Jozef, ook Maria, lief gehad met een eeuwige liefde. Heeft ze gekocht met zijn eigen dure hartebloed. Om ze eeuwig zalig te gaan maken. Ach gemeente, de Heere geef ons, dat we zo die aanschouwing van dat vlees geworden wordt, ook op deze dag. In ons leven, voor het eerst en opnieuw, mochten leren aanbidden. Amen. We zingen met elkaar van de lofzang van Maria. De lofzang van Maria en daarvan het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Het derde van de lofzang van Maria.
Thank you.
zingen tot slot met elkaar uit de 98ste psalm, het tweede vers. 98 vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Het tweede van 98. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.